thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. We noemen de schriftlezing Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 24, vers 4 en vers 5. Psalm 47, vers 3 en 4. Psalm 68, vers 9. En Psalm 110, vers 1 en 2. We noemen nogmaals de schriftlezing Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. En we zingen Psalm 24, vers 4 en 5. Psalm 47, vers 3 en vers 4. Psalm 68, vers 9. En Psalm 110, vers 1 en 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen van de 24ste psalm. Psalm 24 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 24, het vierde, verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God almachtig op haar eer. Het is God geweldig in het strijden. Het vijfde vers ook, verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. 4 en 5 van de 24ste psalm. gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de Handelingen der Apostelen. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk. En daar zal u worden voorgelezen uit Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met vers 14. Als schriftlezing noemden wij u dus Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welk hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welk is nabij Jeruzalem liggende vandaar een Sabbatreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. En deze allen waren indrachtelijk volhardende in het midden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Gemeente, we willen zingen met elkaar voorafgaand uit de 47e psalm. Psalm 47, het derde en het vierde vers. 47, het derde vers, God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, het schelbazuin geluid, galmt Gods glorie uit, heft de lofzang aan. En ook het vierde vers zingt des hoogsten eer, opdat hij de leer, hoe hij heerst alom over het heidendom. En wat er verder volgt in het derde en in het vierde vers van de 47e psalm, en ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
herhalen bij hetgeen u is voorgelezen uit Handelingen 1 en daarvan wel de versen 9 tot en met 11. Dus de tekstwoorden voor deze morgen vindt u in Handelingen 1, de versen 9 tot en met 11. En daar luidt Gods woord en onze tekst nog eenmaal als volgt. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Gemeente, we zouden natuurlijk vanmorgen onder deze tekstwoorden willen schrijven, Christus hemelvaart. Christus hemelvaart. Een drietal gedachten. In de eerste plaats zien we zijn gaan naar de hemel. En in de tweede plaats zijn verblijven in de hemel. En in de derde plaats zijn afkomen uit de hemel. Dus Christus hemelvaart, zeiden een drietal gedachten. In de eerste plaats zijn gaan naar de hemel. Ten tweede zijn verblijven in de hemel. En in de derde plaats zijn afkomen uit de hemel. En als we dan zo gemeente vanmorgen tezamen hier in Gods huis hebben mogen komen, op hemelvaartdag, dan is dat een bijzondere dag. Het is een bijzonder voorrecht dat we nog zulke dag mogen hebben. Nog een dag van rust mogen hebben, onder het geklank van Gods eeuwig blijvend getuigenis te mogen verkeren. Want geliefden, het is zulk een zoet en troostrijk heilsfeit toch, wat deze dag herdacht zou mogen worden. En daarom, ja, is het in mijn ogen toch altijd wel opmerkelijk dat wij, hoewel we dan in Gods huis zitten, eigenlijk maar op deze dag eenmaal in Gods huis zitten. Want als ik u in een gedachte roep, die wonderen, heilsfeiten die achter ons liggen, ja, dan weet u dat wij met de eerste komst van de Heer Jezus Christus op aarde eigenlijk twee gedenkdagen hebben. Eerst en tweede kerstdag. En er zelfs wel drie kerkdiensten gehouden mogen worden om dat heilsfeit te herdenken. En dat is natuurlijk goed, dat is ook wel nodig. En als ik denk aan dat wondere paasfeest dat nog maar zo kort achter ons ligt, ook daar natuurlijk twee dagen afgezonderd van onze vaderen ook, al die eeuwen door bewaard, om gedachtenis te mogen hebben dat Christus uit de dood is opgestaan. Opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. En ook dat dient natuurlijk herdacht te mogen worden. Maar toch, ik zei, ja, hemelvaartsdag. De kroning van de koning der kerk. En dan eigenlijk maar één dag. Eigenlijk maar één dienst. Zou het niet veel meer in gedachtenis geroepen moeten worden, wat dat wondere heilsfeit nou bevat en welke troostrijke zaken daar nou in verklaard liggen. Ach, geliefde, het is immers zulk een bijzonder gebeuren dat Christus ten hemel is opgevaren. Hemelvaart, ook dat moet ik natuurlijk vanmorgen misschien wel weer zeggen, een zaak die heden ten dagen zo door de postmoderne mens wordt betwist en wordt betwijfeld. Want de mens na de verlichting meent bij de reden te raden te moeten gaan en zegt dan, hoe kan dat nou toch? Dat de mensenkind van de aarde tot de hemel is opgenomen. Dat is toch eigenlijk in tegenstelling tot alles wat wij weten en kennen. Maar geliefde, nu weet misschien Luther, ja, toch wel een man die met de vrezen des Heren bedeeld was. Ook wel bekend staat om zijn heldere en scherpe verwoordingen. Hij heeft gezegd, gemensen, laat uw verstand nou maar thuis. Ook als het gaat om deze dingen. Ga nou maar niet bij uw verstand te raden. Maar houd u aan dat woord, want wij hebben dat profetisch woord. Dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Maar het is natuurlijk inderdaad, gemeente, wel een wondere zaak, nietwaar? Dat Christus zo ten hemel is opgenomen. Het is in strijd, nietwaar, jonge vrienden? Met al de wetten van deze aarde. Met al de natuurwetten. Want het minste wat wij opwerpen, dat komt weer naar beneden. En hoe kan dat nou? Zou ons verstand eigenlijk zeggen dat Christus door de wolkenhemel is doorgegaan, buiten de dampkring is gekomen en ja, waar geen adem meer te halen is en waar eigenlijk niemand meer leven kan? Kan dat nou wel? Zou dat nou wel kunnen? Ach, ik zou natuurlijk misschien voor onze jonge vrienden wel, waar juist ook zo aan getrokken wordt, ook in deze donkere tijd, misschien moeten en willen zeggen, we lezen in Gods woord immers zoveel malen, dat God een God is die boven de natuurwetten staat, of ik moet misschien zelfs nog beter zeggen, die al die natuurwetten zelf heeft geschapen. Was het Christus Jezus niet zelf, geliefden, die daar eenmaal op de golven heeft gewandeld? En toen Petrus door de genade hem geschonken in de geloven ook over die golven mocht wandelen, was dat niet omdat God daar wonderen verrichtte? Als ik denk hoe hij gebood en de wolken en de winden stilhielden, had hij daar niet de macht, alle macht, in de hemel en op de aarde? Als ik denk, nou ja, aan die bijzondere geschiedenis in het boek Jozua, waar Jozua bad en de Heer het sprak, zon, sta stil te Gibeon, maan, sta stil te Ayalon. Waren daar niet de wonderen groot gemaakt, geliefde? Zou het daarom dus ook voor God niet mogelijk zijn om boven bidden en boven denken, boven al onze bevatting, van de aarde tot de hemel op te varen? Gods heilig en dierbare woord komt het ons te getuigen. En wel in die weg natuurlijk, waarin hij, de zaligmaker der wereld, de koning van de kerk, heeft afscheid moeten nemen van zijn kinderen. Ach, het is toch altijd weer een wondere gang, nietwaar? Als we hem zo daar zien gaan, nog 40 dagen nadat hij uit het graf is opgewekt, en een en ander maal zijn discipelen heeft willen bezoeken. Waarom heeft hij dat gedaan? Nou ja, uiteindelijk alleen maar om zijn kinderen, zijn discipelen, we zouden ze willen zeggen, te sterken in dat allerheiligst geloof. Dat ze vastgemaakt zouden worden in dat woord der waarheid. Dat ze gesteund en gesterkt zouden worden in hem, de koning der kerk. Wat heeft hij hen niet lieflijke bevelen gegeven? Kostelijk onderwijs. Dat deze discipelen natuurlijk, ja, zouden moeten uitgaan, prediken dat woord. En dopende de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Hij heeft het tot Maria Magdalena immers al gezegd. Dat hij zou opvaren tot zijn vader en tot haar vader. Tot zijn God en tot haar God. Ach, wat heeft hij zo 40 dagen lang, we zouden zeggen, innige bemoeienis gehouden. Met zijn volk, met zijn kinderen op aarde. En nu, geliefden, nu is de tijd gekomen dat hij van de aarde tot de hemel zal worden opgenomen. Is de tijd gekomen, ja, dat er wel een afscheid zal gaan komen. Tussen hem en zijn discipelen. En dat zal toch ook uiteindelijk altijd weer een bijzondere zaak zijn geweest, denkt u niet, voor Gods kinderen. Als ik denk aan Petrus en Johannes, Jacobus en de anderen, hoe ze zo 3 jaren lang, nou ja, we zouden bijna willen zeggen dag en nacht, nietwaar, met hem mogen optrekken. En ze hebben zijn goddelijk onderwijs gehoord, ze hebben zijn stem mogen vernemen, zijn liefelijke nabijheid mogen hebben, en nu dan zo van hem gescheiden te gaan worden. Het zal naar de mens gesproken geen makkelijke gang zijn geweest. En toch, geliefden, ja, dat hij van hen ten hemel is gevaren, dat was nou uiteindelijk ten goede. Zijn afscheid was niet minder voor hen. Maar het zou juist een veel rijkere en heerlijke betekenis zijn, want hij had het hen toch gezegd, dat hij hen geen wezen zou laten. Maar hij zou die trooster tot hen zenden. Die trooster die in hen al de waarheid zou leiden. Die het uit het zijne zou nemen en hen zou gaan verkondigen. Ach, dan denk ik maar een ogenblikje natuurlijk aan wat straks gaat plaatsvinden, nietwaar? Over enkele dagen, als die discipelen daar op dat tempelplein staan. En ze vervuld worden met de Heilige Geest. Misten ze die dan ten tijde van de hemelvaart? Wel, nee. Maar in die mate zou die geest worden uitgestort, dat ze gedachten gaan die milde overvloed eigenlijk alleen maar konden gewagen wie hij nou is en wil zijn voor verloren, doenwaardige mensenkinderen. Ik zei, geliefden, die lieve geest des Heren zou hij ook straks op hen gaan uitstorten. Dus dat afscheid wat nu stond te komen, ja, was eigenlijk ten diepste natuurlijk geen afscheid. Het was alleen maar een gescheiden gaan naar het aardse bestaan. En toch, ja, het zal voor deze discipelen ongetwijfeld toch vele gedachten hebben gegeven, als ze met hem uit Jeruzalem zijn gegaan en zo naar de Olijfberg zijn getogen. Zouden hun gedachten zich niet hebben vermenigvuldigd, gemeente? Als ze denken aan nog maar enkele weken, 6 weken geleden, toen ze hem daar in de hof van Gethsemane aan de voet van die Olijfberg hebben moeten zien kruipen als een worm en geen man. Dat hij het heeft gesmeekt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als deze discipelen terugdenken aan die nachtelijke uren, toen Judas is gekomen met de overpriesters, met de soldaten, om hem gevangen te nemen als een moordenaar. Toen hij die weg moest gaan van vernedering, om zijn ziel tot een schuldoffer te gaan stellen. En ze hem nu zien en straks zien opgenomen worden in de hemel. O, wat een eeuwig onderscheid toch. Wat een onbegrijpelijke gang. En toch, ik zei gemeente, deze discipelen, ze hebben de getuigen van mogen worden. Want ik had het zo straks over het kerstfeest. Zijn geboorte in de kribbe van Bethlehem. Maar we zouden eigenlijk natuurlijk kunnen zeggen, daar is niemand bij geweest. Ja, natuurlijk, Maria heeft haar eerstgeboren zoon gebaard. En die herders zijn gekomen en die wijzen uit het oosten hebben hem mogen aanbidden. Maar er is eigenlijk geen mensenkind bij geweest toen de Zoon Gods op aarde is gekomen. Geen getuigen. En dat was eigenlijk ook bij het paasfeest het geval, nietwaar? Toen daar de engel des Heren die steen van het graf heeft afgewendeld. Ook daar was er eigenlijk niemand bij. Maar hier, als Christus ten hemel wordt opgenomen, dan mogen deze discipelen allen, nou ja, ooggetuigen zijn en oorgetuigen zijn van zijn grote wonderdaden. Mogen zij het gaan bemerken? Dat hij waarlijk ten hemel is gevaren? Of, nou nee, ik moet het eigenlijk anders zeggen, het staat er ook anders. Dat hij ten hemel is opgenomen. Dus dat is ook een kennelijk en klaar bewijs dat Christus metterdaad ten hemel is opgenomen. Maar Gods woord is de waarheid, niet waar? En ach, opnieuw gemeente, zouden we toch ook moeten zeggen vanmorgen. Wat is dat een wonder van Gods soeverein welbehagen geweest. Dat God de Vader, die eeuwig in de hemelen zit, de aarde heeft tot de voetbank zijner voeten. Dat hij daar op dat ogenblik zijn zoon heeft willen opnemen in de heerlijkheid. In die eeuwige zaligheid. Ach, het was toch God de Vader, die eenmaal in die stille nooit begonnen eeuwigheid, toen die geweten heeft wat er van de schepping die hij zo goed en wel geschapen had zou worden. Daar heeft gezegd, hoe zal ik ze dan toch zetten onder de kinderen en geven dat gewenste land. Toen God de Vader het eigenlijk heeft gezegd, mijn zoon, nou begeer ik dat gij met uw hart borg zult worden. Om de zielen van al degenen die ik van eeuwigheid heb lief gehad, al mijn uitverkorenen in die eeuwige zaligheid te gaan zetten. Kijk, geliefde, toen is God de Vader bereid geweest. Nou ja, om zijn enige geboren zoon, zijn schoot- en wonderzoon, die spelende was voor het aangezicht van zijn vader, over te geven in de handen zijner vijanden. Dat doet me opnieuw weer denken aan die geschiedenis van Abraham, u weet. Abraham die op het bevel des Heren zijn enige zoon, Isaac, die hij zo lief had, heeft willen offeren op een van de bergen die de Heren hem zou wijzen. Maar toen dat ogenblikje aan ging breken, toen heeft een Heer het gezegd. Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad, want nou weet ik dat ge mij lief hebt. Maar geliefde, de Zoon Gods Christus Jezus is door God de Vader in deze wereld gegeven. Ja, wat zeg ik? Overgegeven. Overgegeven in de handen zijner vijanden. Opdat hij de dood, ja, de smadelijke dood des kruises zou gaan sterven. Om te verzoenen de schuld van heel die kerk Gods. O geliefden, ontzaglijke zaak toch. Dat God de Vader zo het liefste wat hij had op deze wereld heeft willen neerleggen. Dat hij aan dat strafeisend recht volkomen genoegdoening moest geven. Want geliefden, als we bij hemelvaart vandaag bepaald worden, dan worden we natuurlijk ook vandaag weer opnieuw zo diep bepaald bij zijn middelaarswerk op aarde, wat nu vervuld was. Wat nu een einde kreeg en hoe hij nu in de weg van de verheerlijking zou worden opgenomen. Maar wat heeft het hem gekost, geliefden, om eer hij daar de middelaarskroon zou ontvangen, toch zijn ziel zo over te geven tot in de dood. En hij heeft het nou gewillig willen doen. Ach, Vader, ik kom om uw wil te doen. Brandoffer, nog schuldoffer. Voldeden aan uw eis, nog eer. Maar hij gaf zijn bloed, zijn dierbare hartebloed. En hij heeft het eenmaal daaruit geroepen. Toen hij die ganse prijs betaald had, het is volbracht. Kijk, daar scheurde het voorhangsel toch. Van boven tot beneden is er een verse en een levende weg gekomen. Was God de Vader in het werk van zijn Zoon volkomen tevreden gesteld. Had hij genoegdoening ontvangen. Door het werk van zijn innig geliefde Zoon. Kijk, geliefden. En daarom is het begeerde van God de Vader geweest om nou zijn Zoon op te nemen in de hemel. Om daar te zijn. Nou ja, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar God zal zijn, alles en in allen. Moest opnieuw vanmorgen zo denken, gemeente jongens. Wat zal dat toch een blijdschap zijn geweest, nietwaar? Toen dat ogenblik is aangebroken, dat Christus Jezus zo opgenomen werd. En door die eerste wolkenhemel, door die tweede wolkenhemel is opgenomen geworden tot in die derde wolkenhemel. Maar kijk, die eerste wolkenhemel, ja, die laat ons wel eens de zon zien. Toch? Dan mogen die zonnestralen wel eens schijnen op de aarde en ze warmte geven. Dan mag alles nog wel eens vruchtbaar zijn. En die tweede wolkenhemel verkondigen natuurlijk ons ook wel Gods werken en Gods heerlijkheid. Maar in die derde hemel, in die hemel der hemelen, ik zei in die plaats waar God alles is en in allen, oh, daar is de zaligheid. Zo volkomen. Ik denk aan Stefanus. Wat heeft hij een ogenblik verwaardigd mogen worden toen de hemel hem geopend werd. En wat zag hij daar? Hij zag de Zoon God staande. En als ik denk aan Saulus van Tarsen. Ach, een mensenkind, zo diep gezonken en door de genade Gods zo verwaardigd geworden om hier in de tijd op aarde, in dit aardse tranendal, toch een ogenblik, nou ja, daar te zijn. Want hij zegt of het ja, in het vlees geschied is, ik weet het niet. Hoe het geschied is, zegt hij, ik weet het niet. Maar hij weet wel dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En wat had hij gehoord? Onuitsprekelijke woorden. Woorden die het de mensenkind niet betamelijk zijn om uit te spreken. Wat zou dat zijn geweest? Ach, geliefde, niemand anders meer te zien dan hem. En hem alleen. En waar die heilige engelen hebben gezongen. En waar Abraham, Isaac en Jacob en David en Manasse. En Rahab de hoer. En Rut. En al die anderen die in de tijd zijn opgeraapt geworden van het vlakke des velds, alleen maar hebben gezongen tot zijn eer. Kijk, daar heeft de koning der kerk nou geliefden de plaats mogen ontvangen, die hij zo waardig is. Zit hij aan de rechterhand Gods. Kijk, ik zei geliefden, die discipelen hebben hem opgenomen zien worden. En dan lezen we, en een wolk nam hem weg. Nou is het voor hen, ja, toch gebeurt dat ze hem naar zijn menselijke natuur, zouden we zeggen, op aarde niet meer konden zien. Die tijd is voorbij gegaan. Nou ja, wij zeggen wel eens niet bij ons, scheiden doet lijden. Dat geeft smart in het hart. Maar ik moet natuurlijk vanmorgen zeggen, aangaande dat wat daar gebeurde op die Olijfberg, dat dat voor die discipelen niet waar was. Waarom niet? Nou, ze hebben geen droefheid gekend. Want hij had hen immers, zo lees ik in het evangelie van Lucas, gezegend. Ja, wat houdt dat nou in? Als hij u zegent. Nou ja, ik zou eigenlijk heel eenvoudig vanmorgen willen zeggen, dan heeft hij de vloek van je weggenomen. En mag je delen in zijn tijdelijke en in zijn eeuwige zegeningen. Heeft hij gesproken tot haar hart? En dan lees ik zo toch in een van die andere evangeliën. Dat ze met grote blijdschap zijn teruggekeerd naar Jeruzalem. Dus ik zei daar op die Olijfberg, waar hij van hun werd weggenomen en wolken wegnam. Hebben ze een blijdschap mogen kennen die de wereld niet kent. Een vreugde in haar hart mogen ontvangen die op deze aarde, beste vrienden, jonge vrienden, niet te vinden is. Maar die in het hart van Gods kinderen nog wel eens wordt verklaard en wordt geopenbaard. En zo hebben zij hem daar mogen zien heen varen. Toen zagen ze eigenlijk niemand dan de Heere alleen. In hem alles. Hun God, hun koning. Ja, een profeet, een priester en een koning. Dag. Ach, zij zo straks. Stefanus heeft hem mogen zien. Paulus heeft iets van zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En Petrus zelf, eens op de berg der verheerlijking. Toen hij ook niemand anders zag dan hem. En in hem de zaligheid mocht smaken, heeft gezegd: Heer, het is goed dat we hier zijn, laat ons hier blijven. 3 tabernakelen maken, voor u een, voor Mozes een en voor Elia een. Want het was hem goed om al daar te wezen waar hij nou alles was. Kijk, geliefde, deze discipelen hebben misschien wel op dat ogenblikje. Toen die zaligheid, ja, die zaligmaker, hun hart vervult dat met heilbespiegelingen. Nou ja, eigenlijk misschien wel zo met hem mee willen gaan, denk u niet? Want wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u, nog lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Kijk, geliefden, als de kerk Gods op aarde van die ogenblikken mag hebben dat hij alles is in hun hand, dan heeft deze wereld op dat ogenblik al zijn heerlijkheid en schoonheid verloren. En branden hun genegen heen, om dat zere vooraf in te treden. Een ziel kan toch wel eens bezwijken van sterk verlangen. Een hart roept uit tot God die leeft. En aan hun zielen het leven geeft. Maak nou eens vragen, gemeente, jong en oud. Hij zou wel eens naar de hemel mogen staren. Of moet je misschien zeggen vanmorgen, ach, de hemel is groot. Ik hoop dat ik er eens mag komen. Maar dat deze aarde, deze wereld met alles wat erop is, ten diepste je een en alles, dat je hart vervult. Hoe ligt dat nou vanmorgen? Hij was zicht op de hemel gehad. Dat is een vraag, geliefde, voor u en voor mij, voor in ieder van ons. Om nou te onderzoeken. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, niet waar? En wat zal dat huis nou wezen? Zal dat nou die plaats zijn van eeuwige zaligheid? Waar ik zei, hij is en alles zal zijn en in al de zijnen. Of zal het de plaats zijn straks? Waar een eeuwige nacht is. En waar wening zal zijn en knessing de tanden. Het is 1 van 2. Ach, geliefden, onderzoek uzelf nou nauw. Zeer nauw. Of gij, nou ja, in het geloof zijt. Dan kijk ik, vrees gemeente, wel eens dat er velen zijn, ook in onze dagen. Ja, die ook wel eens een hoop hebben om daar te mogen zijn. Want ja, zo kun je misschien denken vanmorgen toch. Ik heb eigenlijk nooit grote zonde gedaan. Ik geef eigenlijk altijd wel iedereen het zijne. Ik ben nooit uitgebroken in gruwelijkheden. Ik heb me nooit uitgeleefd zoals misschien vandaag, in het midden daar gebeurt van Vriezenveen. Ik heb altijd wat trouw opgepast. En je denkt, God is barmhartig, genadig. God is toch een God van liefde. Zou God dan heel die vervallen wereld, al die miljoenen, ja die miljarden mensen werpen in die plaats waar eeuwige wening zal zijn en knessing dat dan? Ach, dat misschien denkt zal straks van meevallen, maar niet. Maar kijk gemeente, dan moet je natuurlijk wel ernstig waarschuwen. Waarom? Nou, we kunnen dat koninkrijk der hemelen niet binnengaan als we niet van nieuws geboren zijn. En daarom wil ik het opnieuw natuurlijk vanmorgen met alle eerbied en met alle ernst en alle voorzichtigheid en getrouwheid trachten te zeggen. Onderzoek u zelf nou eens nou. Hoe ligt het? Want o, gemeente, u en mijn hart is zo arglistig. Dodelijk. Meer dan enig ding. En wie zal het kennen? Kijk, dan kan er wel eens wat gebeurd zijn in ons leven. Toch? Misschien wel eens een indruk. En het is groot hoor als je van kind af aan bij de waarheid mag worden opgevoed. Bij kind van kind af aan Gods woord en de geschriften hebt geweten. En misschien heb je wel eens een indruk gehad van dood en eeuwigheid. Misschien wel eens een besef gehad dat je een onsterfelijke ziel omdraagt. Misschien wel eens iets ook heb gevoeld. Ja, dat je niet bent die je moet zijn. Misschien wel eens tijden van aangebondenheid. Ik bedoel van, nou ja, afhankelijkheid aan de troon der genade. Dat je ook wel eens met getrouwheid je gezet hebt onder de middelen. Tijden heb gekend. Ja, dat je misschien wel in Gods huis of op een andere plaats hebt gezeten. Dat de prediking je wel eens raakte. Dat je misschien wel eens stilletjes de tranen hebt geweend. Enerzijds van je gemis en van je nood. Anderzijds misschien wel van een innige begeerte, van een stil heimwee. Dat je misschien wel eens, nou ja, bemoedigd bent. Moet dat dan allemaal weggooien? Moet dat dan alles voor schade en drek achten? Nou, geliefden, het is Christus niet, hè. Ik bedoel, het is niet die grond der zaligheid waar je waarlijk rust vindt en waarlijk op kunt rusten. Het is niet de gerechtigheid alleen op dat moment die redt van de dood. Het is niet die ware gerechtigheid die u verzoent met God en Christus. Kijk, en daarom is het tekort. Dus zou ik eigenlijk willen vragen. Vraag dan of de Heer je wil leiden en wil onderrichten. Eerlijkmakende genade zou willen geven. En dat is toch geliefden ook gebeurd in het leven. En ik weet dat ze vanmorgen in ons midden zijn. Die wel eens die tijd in de leven hebben gekregen dat ze wel eens naar de hemel hebben gekeken. Maar hebben leren ontdekken in de leven. Nou ja, dat in het koninkrijk der hemelen niet kunnen ingaan. Alle afgodendienaars, alle hoereerders, dieven, moordenaars, overspeligen. En die daar eerlijk hebben moeten bekennen, heren, dat ben ik. Toch? Die een indruk hebben gekregen van hun zonden, hun ellenden, hun afmakingen. En die het gedurig hebben moeten beseffen. Tenzij iemand wederom geboren is, hij het koninkrijk der hemelen niet kan ingaan. Kijk, geliefde, daar sta je er buiten. Ach, het is nog niet zo slecht hoor als we dat in ons leven hebben leren ontdekken. Want als de Heer plaats gaat maken voor zijn volk om ze daar te gaan brengen, zal hij ze toch allen eenmaal gaan leren tussen wie gaan graven worden. Dat dat nou niet de plaats is waar u en ik kunnen komen. Maar dat die plaats, ik sprak er net over met voorzichtigheid. Waar het vuur, die wordt gedoofd. En de worm die sterft, die plaats zou moeten zijn. Kijk geliefden, dat is een volk dat heeft getracht om de hemel te verdienen, nietwaar? Die er alles aan hebben proberen te doen in de leven. Om die plaats der zaligheid te kunnen gaan verwerven. Ach, wat een Wat een hartelijke tranen. Heb je misschien toen mogen bewenen? Wat een ernstige klachten heb je toen voor het aangezicht des Heeren uitgestort? Wat een ijver in je leven om dan toch je leven te ontdoen van alle zonden en gruwelen. Om je leven zo te richten en zo te schikken dat je God wel aangenaam zou kunnen zijn. Maar dat je dat moet bemerken in je leven. Dat je met alle verbeterpogingen ten diepste niet verder bent gekomen. Dan alleen maar een nul en een niet. Kijk, geliefden, als het nou werkelijk in ons leven tot een hemelvaart zou mogen komen. Als ook wij werkelijk in die plaats zullen ingaan. Waar hij zal zijn alles en in allen. Zullen we toch in de tijd op aarde hebben duizendmaal recht moeten leren keuren. Dat hij ons zou kunnen wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Ik bedoel heel de kerk Gods die hemelvaart in de leven gaat krijgen. Heeft ook in de leven Goede Vrijdag ondervonden. Toch? Ik bedoel dit te zeggen natuurlijk. Die hebben alle leren ontdekken. Dat hij voor hen die straf die hun de aan vrede aanbrengt. Heeft willen dragen. En dat nou door zijn striemen hen genezing is geworden. Kijk, geliefde, dat is een volk geweest. Dat heeft een recht op het eeuwige leven gekregen. Toen ze hebben mogen zien. Dat middelaarswerk van deze zonen Gods. Die nou juist is gekomen om dat verlorene te zoeken en zalig te maken. Die ogen zijn geopend geworden. In dat ogenblikje, in dat uurtje der minnen door genade. Voor hem, de koning der kerk. Die kwam hier in de weg van zijn vernedering. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar door de genade Gods zijn geschonken. Toen, daar. Hebben ze toch mogen aanschouwen. Wie hij nou was en wie hij nou voor hen is. En blijft tot in al de eeuwigheid. Ik vroeg het geliefden. En ik vraag het nog een keer. Maar hebben wij in de tijd op aarde zo nou op de weg. Van recht en gerechtigheid op goede gronden. Mogen leren verstaan wie hij nou is. Wie hij nou is geworden voor ons. Wat hij nou heeft gedaan. Heb je nou zo bij de hemel vandaan dat recht en eeuwige leven ontvangen. Mogen krijgen. Kijk, dan weet je. Wat hij aan je ziel gedaan heeft. Of beter gezegd waar je schuld is gebleven. Heb je zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. De heerlijkheid als de enige geborene des vaders. Vol van waarheid. Nou ja, ik zei, dan is de hemel dichtbij. Dan zou je zo dus met, nou ja, met hem ten hemel hebben willen opgenomen worden. Maar misschien ook wel weer een wolk die hem wegnam voor je ogen. Want de discipelen zagen hem en het andere ogenblik was hij uit hun gezicht. Ach, blijdschap in haar hart. Maar wat zagen deze discipelen nou niet, geliefden? Nou ja, wat de kerk Gods, wat Gods kinderen op aarde zo vaak ook niet kunnen bezien. Maar dat hij hen nu daar ten goede is. Kijk, en geloof, geliefden, daarom heeft de Heer het nou in de weg van zijn voorzienigheid ook al zo beschikt. Dat het heilsfeit van hemelvaartsdag ook van jaar tot jaar weer herdacht zou mogen worden. Waarom? Opdat Gods kinderen nog eens weer daar gebracht zouden worden. Waar ze zijn werk verklaard zouden mogen krijgen. En in zijn werk zouden mogen leren rusten. En dat doet me natuurlijk weer opnieuw ook aan de kostelijke Heidelbergen denken van morgen. Zondag 18. U weet wel, die zondagsafdeling waar ook Zacharias Uzinus meerdere vragen en antwoorden aan de hemelvaart van Christus heeft gewijd. Ook niet natuurlijk zomaar. Maar waar dan die ene vraag natuurlijk klinkt. Maar wat nut ons nou de hemelvaart van Christus? Wat nut ons dat nou? Wat hebben we nou aan dat wondere heilsfeit dat we deze dag mogen nadenken? Wat baart ons dat? Nou, ik zei, geliefden, hemelvaartsdag is een dag van grote vertroosting voor al degenen die zijn verschijning op aarde hebben liefgekregen. Die kennis hebben gekregen. Aan die tweede persoon van dat goddelijke wezen. In wier harten hij zich willen openbaren en verklaren. Voor hen is hemelvaartsdag een dag van grote vertroosting. Want waarom? Nou ja, naar zijn godheid genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van. Tuurlijk naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde. Maar hij is daar. En hij zit aan de rechterhand Gods. En gemeente, daar, in die plaats der zaligheid, in die hemel der hemelen, is hij voor hen, nou ja, als een voorbidder. Als die grote, biddende en dankende hoge priester Christus Jezus. Die nou voor hen, nou ja, dat ten goede is. Een voorspraak. Ach, volk des Heren vanmorgen in ons midden. Is dat nou niet een wondere vertroosting? Dat, nou ja, indien wij gezondigd hebben. Wij een voorspraak in de hemel hebben, indien wij gezondigd hebben. De apostel bedoelt natuurlijk niet te zeggen, als dat nou eens gebeurt, keer. Want geliefde Godskinderen moeten het tot hun smart bekennen, toch, dat ze alle dagen niet anders kunnen dan zonder dagen zonder getal. Hem verlaten, hem vergeten, al meer, ook zelfs na ontvangen genade van hem afwijken. Het goede dat ze willen, doen ze niet, en het kwade dat ze niet willen, dat doen ze. En daarom gaan ze zo menigmaal in de leven met tranen zaaiend over de aarde. Hebben ze hun tranen tot hun spijzen, dag en nacht. En toch, gemeente, het is voor Gods kinderen eigenlijk niet nodig. Tuurlijk, die verbrokenheid des harten, die verslagenheid der zielen, die offerande Gods, dat is hem aangenaam. Maar ze mogen toch weten dat hij daar voor hen bidt. Vader, vergeef het hen. Want ik heb verzoening voor hen aangebracht. Kijk, gemeente, zulke vertroosting mag er nou voor de kerk Gods vandaag, ook hier in Vriezenveen, in dat werk van hemelvaart verklaard liggen. Al klaagt u uw geweten aan dat u tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebt en geen ervan gehouden hebt, toch? Eerlijk, hè? Zit er nochtans eentje vandaag daar, aan zijn rechterhand, wiens bloed gestort is tot reiniging voor al uw zonden. Hij is u daar ten goede. Hij bidt voor zijn kerk. Als die grote voorbidder en dankende hoge priester voor een volk dat in en van zichzelf zo biddeloos is, toch? Of bij altijd zo geestelijk gesteld. Hij altijd de zaken zo teer in je hart liggen. Of moet je het ook vaak zo bekennen dat je zo dor en doods bent. Kijk, hij zendt een goede daar. Hij bidt voor hen. Maar die troost van de hemelvaart betekent ook dat zij hun vlees daar tot een zeker pand hebben. Ach, wat kan de kerk Gods op aarde bestreden worden toch? Na alles wat er gebeurd is in het leven, de genade Gods geschonken. Kostelijke tijden hebben mogen kennen. Je ziel als een gewaterde hof is geweest. En je toch misschien ook vanmorgen wel weer moet bekennen. Oh, zo'n duizend noden, duizend zorgen, kwellen je angstvallig hart. En de dood kan je zo menigmaal ook bespringen en kan je zo menigmaal toch ook benauwen. Dag. Maar ik denk opnieuw weer terug, geliefden, aan ook die zondagsafdeling die de achterliggende dagen zo in ons midden werd behandeld. Dat voor Gods kinderen toch de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. Ze hebben hun vlees tot een zeker pand, want Christus is in de hemel. Ik bedoel, hij aan wie zij zo op het allerinnigst verbonden zijn. Eén plant met hem geworden zijn. Hij hun hoofd. En zij een levend lidmaat van de kerk. Ik bedoel, met hem verenigd geworden om nooit meer van hem gescheiden te zullen worden. En nou het hoofd in de hemel. En daarom, geliefden, omdat het hoofd in de hemel is, zullen ook al Gods kinderen, al de zijnen, de kleinen en de groten, ik bedoel, de kleinen in de genade, en degene die al meer door de genade Gods geoefend en gelouterd zijn, straks eeuwig met hem zijn. Waarom? Ach, geliefden, omdat hij het heeft gezegd, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook al diegenen zijn zullen die gij mij gegeven hebt. Hij wil ze bij zich hebben. Voel je dat? En En daarom kan het natuurlijk voor de kerk Gods op aarde wel een verdrukking zijn van 10 dagen. Maar hebben ze eigenlijk niet meer te vrezen. Dus wat nut aan de hemelvaart, ik zei in de eerste plaats, gemeente. Nou ja, dat hij een grote voorbidder daar is. Dat ze hun vlees tot een zeker pand in de hemel hebben. En in de derde plaats, dat hij zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht zij zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dus als het nou gaat over het nut van de hemelvaart. Dan is dat toch ook wel een zoete vrucht van zijn werk. Voor wie? Nou, voor een volk van morgen, zei ik in ons midden, die zo vruchteloos zijn. Die het werkelijk moeten inleven, al meer geen vrucht meer in de eeuwigheid van mijn akker. Je kunt wel proberen. Maar het beste wat voortkomt, geliefden, uit u en mijn hart, niet waar, zijn stinkende vruchten. Maar nou dat wonder. Dat hij vanuit de hemel zijn tegenpand zendt. Die geest zou zenden in het hart. Door wiens kracht zij zoeken de dingen die boven zijn. Dus ik bedoel, het gaat altijd van God uit. Als ik nou niks heb en niks kan. Ik zei zo straks en zo koud ben, zo dor ben en zo lusteloos en zo lauw ben. Zo vleeselijk ben, zo verkocht onder de zonde ben. En met al mijn gewoel, met al mijn getoppen, met al mijn ijver, met al mijn strijd niet verder kom dan. Maar alleen maar de dood. Ach, geliefde, dan is hemelvaart voor de zulke toch een vertroosting. Heere, zend dan uw licht en waarheid neder. Dat die mij leiden tot de berg uw heiligheid. Voel je dat? Ja, dat zeg ik natuurlijk toch Gods kinderen. Want voor hen is de hemelvaart waarlijk tot een tijdelijk en eeuwig nut. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen voor een jongen of een meisje. Man of vrouw, die nou vanmorgen hier op hemelvaartdag wel in Gods huis zit, maar zo ver overal bij vandaan is. Met geen enkele lustbevangenis. En eigenlijk nog geen zin heeft om de zin in te krijgen. Toch? Zo arm. Zo doods. Zo uit de aarde aards. En zo vleeselijk. En je bij jezelf denkt, hoe zal dat ooit nog anders moeten? Zou ik eigenlijk willen zeggen, moet je maar niet meer langer bij jezelf zoeken. Want ik zei toch geen vrucht in de eeuwigheid. Maar heren, nou hebben u daar alle macht in de hemel en op de aarde. Ach. Dan kan de heren nog wonderen doen hoor. Waarom? Nou ja, hij zit aan de rechterhand Gods. Dat is ook zulke een zoete vrucht natuurlijk van zijn opgenomen worden ten hemel. Aan de rechterhand Gods. Dat is de plaats van eer, dat is de plaats van macht, dat is de plaats van gunst, toch? En wat houdt dat nou in? Nou ja, ik zei zo straks, maar dat hij zijn kerk daar ten goede is. Maar dat hij nou ook alles in zijn hand houdt en regeert. Dat niemand zich tegen zijn wil zich kan roeren of beweren. Ach, gemeente, wat een onuitsprekelijke vertroosting toch. Nou ja, vooral diegenen vanmorgen in ons midden, die in zichzelf ook geen kracht hebben. Tegen die grote menigte die tegen hen opkomt aan vijanden, aan zonden en ongerechtigheden. Aan lusten en begeerlijkheden. En je kunt jezelf niet staande houden en je kunt jezelf niet bewaren. Maar hij zit nou aan de rechterhand Gods. Ach, dan denk ik zo weer opnieuw met u natuurlijk aan Jozef. U weet wel, die zoon van Jacob. Die door Gods wonderlijke voorzienigheid en leiding uit zijn vaders huis werd weggeleid. Toen hij zijn broederen wilde gaan bezoeken. Toen zijn broers verkocht werd en uiteindelijk daar in dat huis van Potifar in Egypte terecht kwam. Een onbegrepen weg. Een onbegrepen weg toen hij daar in de gevangenis terecht kwam. Een onbegrepen weg voor Jozef, voor zijn vader, voor Jacob. Maar de Heere die alle dingen bestuurt en alle dingen leidt, heeft Jozef geliefde voor zijn vaders huis. En voor heel dat volk Israël vooruitgezonden. Waarom? Nou ja, u kent de geschiedenis niet waar jongens. Moest hij daar nou doen? Nou, om als een middeltje in Gods hand te zijn, om een groot volk in het leven te behouden. Want toen Farao droomde en Jozef het mocht uit gaan leggen, dat die 7 magere koeien en die 7 vette koeien waren, de 7 magere jaren en de 7 vette jaren. Toen mocht Jozef daar de raad geven dat de grote schuren gebouwd werden en al de overvloed werd opgeslagen. En heel dat volk van Jacob mocht in het leven bewaard worden. God waakte ervoor. Ik zei gemeente, zo is Christus nou voor zijn kerk aan de rechterhand. Hij regeert. En dan moeten alle dingen medewerken ten goede voor wie? Voor al diegenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Pak eens vragen, volk des Heren. Hij is er wel eens over verwonderd. Dat hoewel die dan naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde is. En je misschien niet altijd meer die kennelijke, lieflijke nabijheid en zijn lieve gunst ervaart als in die tijd van je eerste liefde. Maar dat je toch wel eens mag ondervinden dat hij voor u waakt en voor uw welstand waakt. Dat hij van de morgen tot de avond op u neerziet. En dat er nou uiteindelijk niets kan zijn dat u van de liefde Gods kan scheiden. Nog hoogte, nog diepte. Geen schepsel, enig ding. Kijk, zulke Godgeliefden heeft Gods volk. Jongens, jeugd, kattengezanten. Dan zeg ik het vanmorgen weer opnieuw tegen jullie hoor. Maar nou is er maar één gelukkig volk op aarde. Dat zijn ze in de waarneming niet altijd zelf. Ze voelen zich zo menigmaal ongelukkig. Ik ellendig mens, zo klagen ze alle dagen. En toch zijn ze gelukkig. Waarom? Ze hebben een borg voor hun ziel en een God voor hun hart. Ze hebben een God voor de tijd en een God voor de eeuwigheid. Ze liggen voor zijn rekening. Hij waakt voor hun welstand. Want hij heeft zijn ziel tot in de dood, tot in die smadelijke dood des kruises voor hen overgegeven. Opdat ze leven zouden, ja wat zeg ik, opdat ze eeuwig leven zouden. Maar eeuwig zouden leven met hem. Kijk, en hij nou in jezelf al zwakker wordt. Onbekwamer, al nietiger, al hulpelozer. Al goddelozer. Vaak zo moedeloos. Begeert de Heer zijn volk in het strijdperk van het leven te vertroosten dat hemelvaartsdag is geworden. Toen. En dat hij leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Een arm met macht groot van vermogen is. Opdat de kerk van zorg ontslagen een stil en gerust leven zou mogen leiden. Oh, wat ben je er ver vandaan, hè? Wat ben je er vaak ver vandaan, hè? Denk opnieuw weer aan Kolbrugge. Toch een man aan mijn hart. Als hij op zijn sterfbed het moet zeggen, wat heb ik er toch weinig van geleefd, wat heb ik er toch weinig uitgeleefd. Waar heb je dat? Want geliefden, hij had er één. Die hem gekocht had, niet met goud en niet met zilver, maar met de dure prijs van zijn hartebloed. En daarom hoefde hij niet te vrezen, niet voor tijd en niet voor eeuwigheid. Ach, dat is een volk geliefde. Dat gaat de beste tijd nog krijgen. Hoewel ze hier op aarde toch ook wel eens van die tijden en van die ogenblikken kunnen hebben dat hun ziel als een gewaterdoof is. Maar zij gaan de beste tijd nog krijgen. Waarom? Nou ja, die engelen. Die beide mannen in witte kleding. Die hebben het aan die discipelen daar op de olijfberg mogen getuigen. Deze Jezus die gij hebt opgenomen zien worden. Zal alzo wederkomen. Die engel heeft als het ware bedoelen te zeggen. Petrus, Johannes, Jacobus. Dat goede werk wat die begonnen is. Dat is nog niet volleindigd hoor. Daar zijn we wel eens geneigd te denken, nietwaar? Dat, nou ja, ja, hè, toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam en hij zijn ziel tot een schuldoffer wilde stellen, daar tot in de dood zich heeft willen laten vernederen. Het uitriep, het is volbracht. En ten derde dagen werd opgewekt. Nou ja, dat eigenlijk daar klaar was. Toen was er, ik zei zo straks, aan dat strafeisend recht Gods volkomen genoegdoening gegeven. Toen was de schuld zijn volks uit het boek weggedaan. Toen stond er niets meer als het ware in tussen God en zijn volk. En dat was natuurlijk ook zo. Maar daarmee is het werk Gods nog niet afgerond. Dat heeft nog niet zijn voltooiing gekregen. Dat is ook niet gebeurd, geliefde, toen de Zoon Gods van deze aarde is opgenomen geworden. En toen die heilige engelen met Gods kinderen daar hebben gezongen. Maar er wacht nog een trap van zijn verhoging. En dat is natuurlijk zijn wederkomst. Want de Heer zijn werk gaat door. En ik zou natuurlijk vanmorgen moeten zeggen, ja, en dat is misschien niet nodig dat ik het uitleg. Maar toen God de hemel en de aarde heeft geschapen, toen heeft hij begeerd dat de ganse aarde vol zou zijn van zijn heerlijkheid. Toch? En van zijn gerechtigheid. Ach, die diepe val is gekomen. Nou, hoef ik allemaal niet uit te leggen vanmorgen. Dat de aarde verworden is tot een wildernis. Nou is dat door het verzoenend middelaarswerk van Christus wel hersteld geworden. Die breuk is geheeld. Maar God wil ten diepste nog dat die aarde met zijn gerechtigheid vervuld zou worden. En daarom, geliefde, moet hij straks nog wederkomen. Wanneer die dag zal zijn, die uren zal zijn, dat weet niemand. Dat is alleen met een Heere bekend. Ja, we weten natuurlijk wel vanuit Gods woord dat het een dag zal zijn, nou ja, die u en ik dan niet hebben verwacht. Als we misschien gewoon op de akker zijn, werkende zijn, bezig zijn. Maar de stem van de aargangel gehoord zal worden. En de Zoon Gods, zoals die ten hemel is gevaren, ook weer uit de hemel zal neerkomen. En dan zal alle ogen zien. Ja, gemeente, dat is natuurlijk ook met hemelvaart nauw verbonden. En dan denk ik weer aan een meisje, jongens, die het me eens een keer vertelde, stilletjes, eerlijk. Dominee, daar zie ik soms zo tegenop. Ik vroeg het er waarom. Hij zegt, dan lees ik, dat zal de Heere komen en de wereld gaan oordelen. En veroordelen. En dan zou ik niet voor hem kunnen bestaan. Kijk, gemeente, daarom is het nou zo groot dat je nog het hele dag genade leeft. In die welaangename dag, in die dag der zaligheid. Want die dag van de wederkomst, dat zal een dag zijn van grote verschrikking. Ja, dat moet ik vanmorgen toch ook weer eerlijk voorhouden. Dat zeg ik niet, geliefden, om u bang te maken, zeg ik dikwijls toch. Maar wel om u eerlijk te maken. En het is mijn hartelijke begeerte dat dat voor het eerst of opnieuw eens daar brengt in de plaats. In het verborgene. Waar u al uw nood en al uw dood aan de Heere leert bekennen. Want ach, geliefden, zal het zijn als die weder gaat komen in heerlijkheid. In zijn eerste komst kwam die in zijn nederigheid. In de kribben. Moest die in doeken gehuld worden. Maar als die zijn tweede komst naar de aarde zou komen, dan zal die komen in heerlijkheid. Dan zal alle ogen zien. Moet je opnieuw niet gaan redeneren hoor. Hoe kan dat dan en hoe moet dat dan en hoe zal dat dan? Maar dan zal alle ogen zien. Dan gaan de graven open. En de zee geeft dat doden weder. En dan komt hij om de aarde te richten in gerechtigheid. Ja, ik zei het. We moeten toch eerlijk met elkaar spreken vanmorgen. Maar dan zullen ze zeggen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Ach, gemeente, wat zal dat dan wat zijn, nietwaar? Als u dan de weg hebt geweten en nu hebt bewandeld. Als u dan die ene naam tot zaligheid in uw leven hebt horen verkondigen en verklaren. En de nodiging zo dikwijls is gekomen, bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zult ge sterven? En je hebt je niet willen vernederen. Je hebt nooit eerlijk aan de Heere leren bekennen oprecht je zonde. Je hebt nooit eerlijk leren smeken, Heere, vergeef me toch al mijn zonden, die uwe hoogheid schonden. Dan zullen we begeren dat de bergen op je vallen en de heuvelen je bedekken. Is wat? En dat komt nou ook. Zeker hoor. En daarom die kostelijke tijd der genade, want voor Gods kinderen geliefden, zal dat een dag zijn van onuitsprekelijke vreugde en onuitsprekelijke blijdschap. Waarom? Nou, dan zullen ze hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Als de verheerlijkte zaligmaker, de verheerlijkte zonen Gods, in wie ze het leven hebben gevonden, door wie ze de zaligheid hebben verkregen, die hun hart heeft ingenomen en vervulde met heilbespiegelingen, die aan het liefst op aarde is geworden tussen wieg en graf. Kijk, gemeente, voor hen zal dat zijn een dag van onuitsprekelijke vreugde. Wat zal dat een dag zijn wanneer ik voor hem kniel? Want dat is de hemel straks. Of ik moet misschien beter zeggen, dat is straks die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid gaat wonen. Dus hij zal wederkomen. Ach, en daarom mag de kerk nou in het strijdperk van het leven stil en gerust zijn. Hoeven ze niet te vrezen. Want een zaak die nu door velen als ketters en goddeloos, zo lees ik in artikel 37, toch, wordt beschouwd. Waarvan de wereld zegt, zo is het niet. En waarvan de godsdienst zegt, dat kan ook wel anders. Dat zal dan straks blijken te zijn Gods werk, Gods zaak. En dan zullen alle tranen van hun ogen worden afgewist. Zal hij zijn alles en in allen. Een nieuwe hemel, zei ik, een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Kijk, dan heb ik geen zonde meer. Heb ik niet meer te strijden met de boze lusten mijn vlees. Zal ik nooit meer met een verzoeking van doen hebben. Hoef ik nooit meer te vragen, Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af. Ben ik niet meer vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ben ik niet meer dor en lusteloos en koud en lauw en traag, aardsgezind. Maar ik het ware leven. Kijk, geliefden, ik zei zo straks toch, ik zeg het nog een keer, die een gelukkig volk op aarde, wiens God de Heer is, die kunnen eigenlijk stil en gerust door de tijd reizen. Hebben niets te vrezen. Waarom niet? Ach, hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En hij bewaart ze tot het einde. Hij heeft ze gekocht met de dure prijs van zijn hartebloed. En hij draagt zijn kerk op zijn hart. Een hart dat klopt van liefde. Ook vanmorgen nog hoort tot verlorenen. Hij is met innerlijke ontferming bewogen, Friesenveen. Zou dan niet eens de Heere te voet vallen? En stoppen met werken. En stoppen met ijveren. En stoppen met jezelf in te spannen om maar wat aangenaam voor de Heere te worden, want dat gaat toch niet lukken. Want door de werken der wet wordt er geen vlees gerechtvaardigd, maar uit genade. En nou zijt ge door het geloof uit genade zalig geworden. Kijk, omdat hij daar zit. Hoog woont en laag troont. Ziet hij nog neer op hen die nederig knielen. Dat geldt onbekeerd. En dat geldt bekeerd. Want hij leeft en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Amen. Zingen met elkaar van de 68ste psalm, 9e vers. 68 vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk, zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen, het 9e van Psalm 68. Gemeente uit 110, de vers 1 en 2. 110, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huizen. Draagde met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.